Vanmorgen geen PowerPoint of zoiets. Ik probeer zo dicht mogelijk bij de Bijbel te blijven. En ook zo dicht mogelijk bij mijn eigen hart. En naar ik hoop en bid ook dicht bij jullie. In dit gedeelte, waar het gaat over de Emmausgangers, zoals het wel genoemd wordt, daar zien we de Heer Jezus op een hele bijzondere manier. Maar dat staat, die geschiedenis staat helemaal aan het eind van het boek Lucas. En daarvoor heeft net de kruisiging plaatsgevonden. En ik ben de vorige keer geëindigd in 28 oktober met de woorden van de Heer Jezus dat hij zei: heden zul jij met mij in het paradijs zijn. En Jezus hing aan het kruis en er was geen volgeling was er meer over. Want het is in het kader van de serie met Jezus op weg naar Jezus. En wat ik toen heb proberen uit te leggen is dat Jezus eigenlijk die weg helemaal alleen is gegaan. Uiteindelijk was het genade dat die moordenaar is God aan het werk geweest aan het kruis. En het werd een last minute volgeling van de Heer Jezus. De eerste, als het ware. En we gaan nu verder. En dan zien we nog een paar volgelingen. Lucas 23. Vers 44. In het laatste vers was: voorwaar, ik zeg u, vandaag zult u met mij in het paradijs zijn. En dan staat er: en het was al ongeveer het zesde uur, en er kwam duisternis over het hele land tot het negende uur toe, waar de zon ophield te schijnen. Het voorhangsel van de tempel nu scheurde doormidden. En Jezus riep met luider stem de woorden: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En toen hij dit gezegd had, stierf hij. Toen nu de hoofdman zag wat er gebeurd was, verheerlijkte hij God. En hij zei: werkelijk, deze mens was rechtvaardig. Ook hier zien we het effect van wat daar gebeurd is bij iemand die eigenlijk geen volgeling van de Jezus was, die daar beroepshalve zijn werk moest doen. En God doet ook in zijn hart een werk. En hij begint met God te verheerlijken en Jezus rechtvaardig te verklaren. Wat mooi moet dat zijn geweest voor het hart ook van de Vader, die Jezus als laatste heeft aangesproken: Vader, in uw handen beveel ik met mijn geest. Met luider stem staat hier. Dat betekent dat hij niet aan het eind van zijn krachten was, maar dat hij zijn belofte vervulde: ik heb macht mijn leven op te nemen en ik heb macht mijn leven af te leggen. En hier was het moment gekomen dat hij van die macht gebruik nam, maakte en zijn leven overgaf in de handen van zijn Vader. Dus weer een opmerkelijke volgeling tussen aanhalingstekens. Dan gaan we verder. Vers 49. Al zijn bekenden stonden op een afstand. En ook de vrouwen die met hem, die hem waren gevolgd van Galilea, en zagen dit aan. Zijn bekenden die hem gevolgd waren, die stonden van verre en keken het aan. Dan gaat hij vers 50 verder van Lucas 23. En zie een man genaamd Jozef, die raadsheer was, een goed en rechtvaardig man, Tussen haakjes, deze had niet ingestemd met hun raad en handelwijze. Van Arimathea, een stad van de Joden, die het koninkrijk van God verwachtte. Deze ging naar Pilatus en vroeg om het lichaam van Jezus. En toen hij het had afgenomen, wikkelde hij het in een stuk linnen en legde hem in een uitgehouwen graf waarin nog nooit iemand was gelegd. En het was de dag van de voorbereiding, de Sabbat brak aan. De vrouwen nu, diezelfde vrouwen die we straks zagen, die nu die met hem waren meegekomen uit Galilea, volgen en bezagen het graf en hoe zijn lichaam werd gelegd. Ook hier zien we weer een onwaarschijnlijke volgeling. Iemand die misschien wel jaren had verzwegen dat hij de Heer Jezus kende. We lezen tenminste niets in de Bijbel over zijn openlijke bekentenis. Het kan ook met ons zo zijn, dat we jarenlang Jezus er niet voor uitkomen. Maar hier, op dit moment, Johannes, de evangelist Johannes zegt dat hij in het geheim een discipel was. Hij was als het ware een undercover discipel van de Heer Jezus. Maar hier komt hij voor de dag. En niet naar de minste toe moet hij erkennen dat hij een discipel van de Heer Jezus is. Hij gaat naar Pilatus toe. Pilatus was geen makkelijk man. Dat weten we uit de voorgeschiedenis. En hij vraagt om het lichaam van Jezus. En dan krijgt hij toestemming. En hij gaat het begraven. En brengt daarmee eer aan de Heer Jezus. Als we Johannes, de Evangelie van Johannes lezen, dan zien we dat hij dat niet alleen doet. Er is nog een discipel die midden in de nacht bij de Heer Jezus kwam. En dat is Nicodemus. Misschien kennen jullie wel. Die ging samen met die Jozef. Zijn ze bezig geweest om het lichaam van de Heer Jezus in te wikkelen. En te balsemen. En te begraven. En de vrouwen die op een afstand stonden te kijken, die keken ernaar. Die hebben gezien waar hij werd neergelegd en hoe hij werd begraven. In de andere evangelie staat dat Jozef een steen rolde voor het graf en dat de vrouwen als het ware op een steen bij dat graf gaan zitten en naar dat gesloten graf staan te kijken totdat het avond is. Het is heel belangrijk om dit even vast te houden. Hoe die zusters van ons, die vrouwen, daar hebben gewacht. En hebben gekeken en precies wisten waar de Heer Jezus neergelegd was. Dan gaan we verder. De vrouwen bezagen het graf. Dat was vers 55. Na hun terugkeer, nu bereiden zij specerijen. Dat zijn die vrouwen die specerijen en balsems bereiden. Ergens anders staat dat ze die de volgende dag kochten. En op de Sabbat rusten zij naar het gebod. Maar een gelovige vrouw, die rekening hielden met wat God van hen wilde. God had gezegd op de Sabbat, zul je rusten. Het schokkende, vind ik, als je die vrouwen nu plaatst tegenover wat je ziet van de oversten en de leiders van het volk. Die gaan op diezelfde Sabbat, 's ochtends vroeg, gaan ze naar Pilatus toe en zeggen, denk eraan Pilatus, hij heeft gezegd dat hij op de derde dag zou opstaan. Kunnen wij een wacht krijgen die je bij dat graf neerzet, zodat dat zeker niet kan gebeuren en dat zijn discipelen hem niet weg kunnen halen. Dus de mensen die eigenlijk het voorbeeld zouden moeten geven om Gods geboden te gehoorzamen, die malen er niet om. Want hun haat is zo groot. En misschien geloofden ze wel. Maar ze waren bang dat het woord van de Jezus misschien wel waar zou zijn. En wat ze naar de mens konden doen, hebben ze gedaan. Maar voor mij was het schokkend om te lezen. Die vrouwen die rusten op dat moment. En aan de andere kant zie je de knechten van Satan die absoluut geen rekening houden met het gebod van God. In hoofdstuk 24. Op de eerste dag van de week echter, toen het nog zeer vroeg was, kwamen ze bij het graf met de specerijen die ze hadden bereid. Zij vonden echter de steen van het graf afgewenteld en toen zij erin gegaan waren, vonden zij het lichaam van de Heer Jezus niet. Ze vonden het lichaam van de Heer Jezus niet. Ze zijn het graf binnengegaan en ze vonden het leven van het lichaam van de Heer Jezus niet. Dan weet je nog niks, hè? Als het lichaam er niet is. Wat is er dan gebeurd? En toen ze erin gingen, vonden zij het lichaam van Jezus niet. En het gebeurde toen zij daarover in verlegenheid waren. Dat betekent dat ze zich afvroegen, ja, wat is hier nou eigenlijk aan de hand? Dat zie twee mannen bij hen stonden in lichtende kleren. Uit de andere evangelie lezen we dat engelen zijn. Hier staan gewoon twee mannen in lichtende kleren. Ja, bliksemende kleren staat er volgens mij letterlijk. Dus het is behoorlijk licht. Toen zij erg bang werden en hun gezicht ter aarde bogen, zeiden zij tot hen: waarom zoekt u de levende onder de doden? Hij is hier niet. Hij is opgewekt. Ja. Waarom zoekt u de levende onder de doden? Herinnert u hoe hij tot u gesproken heeft toen hij nog in Galilea was en zei dat de Zoon des Mensen moest worden overgeleverd in de handen van zondige mensen en gekruisigd worden en op de derde dag opstaan? En dan staat er, en zij herinnerden zich zijn woorden. In het Lucas-evangelie heeft de Jezus dat 3 keer uitdrukkelijk gezegd. En die vrouwen hebben het ook gehoord. Maar op een of andere manier is het niet tot hen doorgedrongen. En zo kan het bij ons ook gebeuren. Dat je dingen hoort en leest. We zullen het later nog zien. Die niet tot je doordringen. Waardoor je de essentie van wat er gebeurd is, van de boodschap die God voor je heeft, gewoon aan je voorbij gaat. Het mooie is dat die engelen, zoals Psalm 103 zegt in vers 20, de engelen zijn zijn dienaren en volvoeren zijn woord en luisteren naar het woord van zijn mond. Engelen hebben blijkbaar wel geluisterd. En zijn dus hier in staat om die vrouwen, als het ware, op weg te helpen. Ik zeg dit niet voor niets. Want wat hier na de opstanding van Jezus gebeurt, is eigenlijk, ja, triest wil ik het niet noemen, maar wel heel ontroerend. In het feit dat als die engelen er niet geweest waren, dat we straks zullen zien, als de Heer Jezus er niet geweest was, dan was het hele project opgehouden. Dat is het verhaal van, dan was de Heer Jezus nooit, als het ware, verder gekomen dan zijn lichaam is hier niet. De engelen, de kemmer gaat verder en zij herinneren zich zijn woorden. En teruggekeerd van het graf berichten zij dit alles aan de 11 en aan al de overigen. Dit nu waren Maria Magdalena, Johanna en Maria, de moeder van Jacobus en de overige vrouwen, zeiden dit met hen tot de apostelen. En dan staat er een woord. En deze woorden schenen hun, dat zijn de apostelen, als kletspraat. als zotteklap. Dus het getuigenis dat de vrouwen hadden, dat werd als geklets beschouwd. En je zult zien wat het voor effect heeft in de rest van het verhaal. Als je dingen niet gelooft, maar zegt dat het kletspraat is. Deze woorden schenen hun als kletspraat en ze geloofden hen niet. Petrus echter stond op en liep snel naar het graf. En hij bukte zich voorover en zag de doeken alleen liggen. En hij ging weg, bij zichzelf verwonderd over wat er was gebeurd. Waarom wordt Petrus hier genoemd? In andere reden is Johannes er ook nog bij. Maar hier gaat het daar niet over. Hier wordt alleen Petrus genoemd. En later in het hoofdstuk lezen we dat de Heer aan Petrus is verschenen. En ik combineer even die twee dingen. Dan zeg ik, die vrouwen stonden van verre te kijken bij het kruis. Petrus was de laatste discipel die genoemd werd en wat we daarvan hebben gelezen, dat hij de Heer, of we weten dat hij de Heer 3 keer heeft verloochend. Wat je hier dus ziet, is dat als het ware de Jezus begint bij het kruis en trekt langzamerhand degene, hij begint als het ware bij de eerste kring en stuurt boodschappers, engelen zijn boodschappers van God, naar de vrouwen toe. En de tweede die aan de beurt is Petrus. Wat met Petrus besproken is, staat niet in de Bijbel, in deze persoonlijke ontmoeting. Later, wat er met Petrus besproken is, toen hij zijn dienst te midden van de discipelen weer moest vervullen, dat is wel besproken. Er wordt er 3 keer gevraagd van, heb je me lief, heb je me lief, heb je me werkelijk lief. Maar dat is hier niet aan de orde. Hier is een persoonlijk gesprek geweest met Petrus. En je ziet later wat voor effect dat heeft op de discipelen. Dus Petrus gaat weg. We hebben hier dus, ja, ik zeg het wel eens mezelf toen ik deze geschiedenis over dacht, zegt hij van, de Heer die zag het helemaal misgaan. Helemaal misgaan. En hij heeft alles eraan gedaan om op die opstandingsdag het duidelijk te maken bij zijn discipelen dat hij werkelijk opgestaan is. Als we weten uit de leer van de apostel Paulus dat de opstanding is het cruciale geloofspunt van de christenheid, christendom. Als er geen opstanding is, dan is je geloof gewoon. Als je alleen voor dit leven op Christus hoopt, kun je het bij wijze van spreken net zo goed niet doen. De motivatie is een opstanding. Je zult een nieuw lichaam ontvangen. Je zult met Christus opstaan in nieuwheid des levens. Dat is de essentie. En hier, de volgende geschiedenis, gaat het daar ook over. En twee van hen, vers 13, en twee van hen waren op diezelfde dag op reis naar een dorp dat 60 stadien van Jeruzalem verwijderd was. 60 stadien moet je denken aan 10, 12 kilometer. Dus dat is best een aardrijd. Genaamd Emmaus. En ze praten met elkaar over dat alles wat er was voorgevallen. En het gebeurde, terwijl zij praten en van gedachten wisselen, dat Jezus zelf naderde en met hen meeging. Hun ogen werden echter ervan weerhouden hem te herkennen. Hij nu zei tot hen, wat zijn dit voor woorden die u al wandelende met elkaar uitwisselt? En ze bleven met droevig gezicht staan. Eén nu, genaamd Kleopas, antwoordde en zei tot hem, bent u alleen een vreemdeling in Jeruzalem, dat u deze dingen niet weet, die daar deze dagen zijn gebeurd? En hij zei tot hen, wat dan? Zij nu zeiden tot hem, de dingen betreffende Jezus, de Nazareër, die een profeet was, krachtig in woord en werk, in werk en woord, voor God en al zijn volk. Hoe onze overpriesters en oversten hem hebben overgeleverd tot het doodvonnis en hem hebben gekruisigd. Wij echter hoopten dat hij degene was die Israël zou verlossen. Maar al met al is het nu al de derde dag sinds dit is gebeurd. Maar ook hebben enige vrouwen uit ons midden ons buiten onszelf gebracht. Ze waren vroeg bij het graf geweest en toen ze zijn lichaam niet vonden, kwamen ze zeggen dat ze ook een verschijning van engelen hadden gezien, die zeiden dat hij leeft. En sommigen van hen die bij ons zijn, gingen weg naar het graf en vonden het zoals ook de vrouwen hadden gezegd. Hem zagen zij echter niet. En hij zei tot hen: O onverstandigen en tragen van hart in het geloven van alles wat de profeten hebben gesproken, moest de Christus dit niet lijden en zo in zijn heerlijkheid binnengaan? En te beginnen met Mozes en alle profeten legde hij hun uit wat in al de schriften over hem stond. En zij naderden het dorp waar zij heen gingen en hij deed alsof hij verder wilde gaan. Zij drongen bij hem aan en zeiden: blijf bij ons, want het is tegen de avond en de dag is al gedaald. En hij ging naar binnen om bij hen te verblijven. En het gebeurde toen hij met hen aanlag, dat hij het brood nam en zegende. En nadat hij het gebroken had, gaf hij het hun. Hun ogen werden geopend en zij herkenden hem. En hij werd onzichtbaar voor hen. En ze zeiden tot elkaar: was ons hart niet brandend in ons toen hij onderweg tot ons sprak, toen hij tot ons de schriften opende? En zij stonden op datzelfde ogenblik op en keren terug naar Jeruzalem. En zij vonden de 11 en hen die bij hen waren samenvergaderd. En ze zeiden: de Heer is werkelijk opgewekt en is aan Simon verschenen. En zij vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij hun bekend was geworden in het breken van het brood. Het schilderij, dat spreekt mij nog steeds aan. Dus elke ochtend dat we hier zijn, zondagochtend, dan zien we weer dat symbool van het breken. Hier is het brood nog niet gebroken, denk ik. Het staat op het punt gebroken te worden. Dat was het herkenningspunt voor die discipelen. Nu gaan we terug naar het begin. En twee van hen, één van die twee krijgt een naam, Kleopas. Dat is een mannelijke naam. De tweede wordt niet gezegd van wie het is. En dat kan een man zijn, dat kan een vrouw zijn, dat kan, bij wijze van spreken, een zoon zijn, een vriend. Kortom, je kunt je er zelf heel goed in identificeren. Of je man of vrouw bent, doet er niet toe. Zoon of dochter, het maakt niet uit. Twee van hen gingen op weg en gaan Jeruzalem uit. En waarom gaan ze Jeruzalem uit? Omdat ze in wezen de kletspraat niet geloofden. Ze dachten dat het kletspraat was, dat het gewoon kletspraatjes waren. En ze gaan, maar hun hart is er nog wel steeds vol van. En al wandelend, ze zullen er denk ik zo'n 2,5 uur over doen, spreken ze over wat er allemaal gebeurd was. En dan in één keer zijn ze niet meer met z'n tweeën, maar dan zijn ze met z'n drieën. En die derde persoon die stelt hun een aantal vragen. Later zullen we zien dat het de Heer Jezus is. Maar toen ik dit overdacht, toen dacht ik bij de Heer Jezus heeft gezien. Dat twee van zijn discipelen, hij wilde graag hebben dat ze allemaal bij elkaar bleven, daar in Jeruzalem, omdat ze de belofte van zijn vader zouden ontvangen, de Heilige Geest, want die hadden ze echt nodig om te kunnen dienen. En nu ging dat mis. Hij zag het gewoon misgaan. En op de eerste dag dat hij als het ware opgestaan was, opnieuw leven, opstandingsleven had gekregen, was geen rustdag voor de Heer Jezus. De eerste dag werd We hebben al gelezen over hun gesprek met Petrus. Tussentijd heeft hij ook nog Maria heeft hij nog meegesproken. Maar 's middags is hij op weg naar en gaat een wandeling maken van een paar uur met twee mensen. Stel je eens voor. Ik zie het als de goede herder. Die ziet dat er één schaap wegloopt. En wat doet de goede herder? Hij gaat ze achterna. Hier lijken twee van zijn discipelen er teleurgesteld, mismoedig. Ja. Weg te lopen. En het hart van de Jezus is zo warm en zo liefdevol dat hij tussen haakjes de moeite neemt om met hen twee uur te gaan wandelen. Wat ik straks zei, je mag je daar zelf mee identificeren. Wie ben jij? Dat je ergens in teleurgesteld bent. Dat je hoopte dat God of Christus of de Heilige Geest iets voor jou zou doen. Voor iets voor jou zou betekenen. En het heeft niet gebracht wat jij ervan hoopt. Dan mag je erop rekenen, denk ik op basis van dit verhaal, dat de Heer Jezus dat ziet en met je meegaat. Hij stelt een vraag. Ze praten en wisselen van gedachten. En op een of andere manier konden ze de Heer Jezus niet herkennen. Hij nu zei tot hen, wat zijn dit voor woorden die u al wandelend met elkaar uitwisselt? Dus hij moet dat een tijdje hebben aangehoord. Maar hij stelt toch een hele open vraag. En ik denk dat dat altijd een heel goed begin is. Gewoon, ja, waar heb je het? Wat zit je dwars? En ze blijven stilstaan. En ze blijven, ja, ik weet niet hoe je... Ja, ze blijven met een droevig gezicht stilstaan. Dus duidelijk aan hun te zien dat ze verdriet hadden. Het was dus geen boosheid waarmee ze Jeruzalem verlaten hadden. Nee, ze waren bedroefd dat hun verwachting niet uitgekomen was. Eén nu, genaamd Kleopas, antwoordde en zei tot hem, bent u alleen een vreemdeling in Jeruzalem dat u deze dingen niet weet, die er deze dagen zijn gebeurd? Dus in de meeste gevallen, als je met z'n tweeën bent, dan neemt één het initiatief en die zegt, nou, weet u dat dan niet? En hij zei tot hen, wat dan? Ja, dus vragen naar de bekende weg voor de Jezus. Hè? Maar, dus toch doet hij dat. Toch doet hij dat. En ik denk dat het voor ons ook heel goed is, ook als we denken het te weten, het mensen laten vertellen. Wat dan? Laat ze het gewoon zeggen. Wat dan? En dan barst het los. Hè? Wat dan? Zij nu, dus Kleopas is, die komt er bij wijze van spreken al in zijn eentje niet meer aan de pas. Met z'n tweeën vuren ze hun vragen op de Jezus af. Want dat staat iedere keer, staat er zij nu zeiden dat hem de dingen betreffen die Jezus en Nazarene. En wij echter hoopten, dus ik heb het echt, je kunt je dat wel voorstellen. Zo'n gesprek waar je heel emotioneel bent en dat je met z'n tweeën eindelijk iemand die belangstelling voor je heeft en met je wil, naar je wil luisteren. Dus met z'n tweeën zeggen ze wat hun dwars zit. En betreffende Jezus de Nazareër, die een profeet was, krachtig in werk en woord, voor God en al het volk, en dan hoe onze overpriesters en oversten hem hebben overgeleverd tot de doodvonders en hem hebben gekruisigd. Wij echter hoopten dat hij degene was die Israël zou verlossen. Maar al met al is het nu al de derde dag sinds dit gebeurd heeft. Het is al 3 dagen, zeggen ze, en dan is het eigenlijk voorbij. Maar ook hebben enige vrouwen uit ons midden ons buiten onszelf gebracht. Ze waren vroeg bij het graf geweest en toen ze zijn lichaam niet vonden, kwamen ze zeggen dat zij ook een verschijning van engelen hadden gezien die zeiden dat hij leeft. Dus ze hebben wel verteld dat de engelen hadden gezegd hij is opgestaan, maar zijn lichaam was niet gevonden. Dus zie hoe essentieel het is dat het lichaam van de Jezus er is. En sommigen van hen die met ons zijn gingen weg naar het graf en vonden net zoals de vrouwen hadden gezegd. Hem zagen ze echter niet. En dan zegt de Jezus best stevige taal. Vind ik tenminste. In de huidige empathische tijd. Zegt hij, o onverstandige en tragen van hart. Om niet. Dan moet ik even kijken. Onverstandige en tragen van hart. In het geloven van alles wat de profeten hebben gesproken. Ik heb de nadruk hier gelegd op het alles. Omdat ze geloofden heel veel van wat de profeten hadden gezegd. Hè? Maar ze hadden als het ware de bright side van het verhaal gekozen. En niet geluisterd naar wat de Jezus had gezegd. Dat die glorieuze toekomst moest gebeuren, zeg maar, door een weg van lijden en sterven. En dan zegt de Jezus, om die alles te geloven wat de profeten hebben gesproken, moest de Christus dit niet lijden en zo in zijn heerlijkheid binnengaan. En te beginnen met Mozes en alle profeten legde hij hun uit wat in al de schriften over hem stond. Dan zeggen we, waarom doet de Jezus zo moeilijk hier? Waarom zegt hij niet gewoon, ik ben het. Kijk eens, hier ben ik. Ik kijk naar de teken in mijn handen en in mijn zij. Waarom doet hij zo moeilijk hier? Ik denk dat dat heel bemoedigend is voor ons. Want wij zien hem ook niet fysiek. Dit zijn de eerste twee die hem niet fysiek hebben gezien. Die hem wel fysiek hebben gezien, maar hem niet herkenden. En die hij als het ware de genade heeft gegeven om hem niet te herkennen. Zo zie ik het maar. En die is met hen gewoon gekeken van wat staat er nou in Gods woord. Wat hebben die profeten nou echt geschreven? En dan hoef je niet veel te zoeken in de Bijbel. Maar dan zie je dat die profeten die hebben inderdaad geschreven over een lam dat ter slachting geleid wordt. En een schaap dat stom is voor zijn scherers. Die hebben gesproken over mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Enzovoort, enzovoort. Die hebben die leidende knecht van de Heer, hebben ze wel duidelijk laten zien. Die hebben, misschien heeft de Jezus, hij begon met Mozes, dan denk ik altijd aan misschien heeft hij de geschiedenis van Isaac en Abraham verteld. Hoe Isaac met Abraham, als God de Vader, naar Golgotha is gegaan. Enzovoort, enzovoort. We zijn er niet bij geweest, maar wij weten dat er heel veel in Gods woord staat wat daar over gaat. En zij naderden het dorp waar zij heen gingen en hij deed alsof hij verder wilde gaan. Zo is de Heer ook. Hè? Doei, goeie avond. Ik ga verder. En dan komt het erop aan. Dan komt het erop aan hoe jij als een van de twee reageert. Laat je dat gewoon gebeuren. Ja, doei. Of is er toch wat gebeurd tijdens dat onderwijs onderweg? En dan zeggen ze, en zij drongen bij hem aan. Je hebt wel eens die mensen die, daar kun je gewoon niet onder een uitnodiging uitkomen, ook al zou je willen. Enorme hartelijke mensen. Dus daar kun je gewoon niet onderuit komen. En zij drongen bij hem aan, zo stel ik me dat ook hier voor. Hè? Die Jezus kon er gewoon op een gegeven moment niet meer onderuit. En ze zeiden, blijf bij ons, En dan komt het rationele argument, want het is al avond, enzovoort, enzovoort. Want het is tegen de avond en de dag is al gedaald. En Jezus, en hij ging naar binnen om bij hen te verblijven. En het gebeurde toen hij met hen aanlag, ze gingen ze avond eten, gaat er in één keer wat veranderen. Dan wordt de gast, wordt in één keer gastheer. Staat niet bij dat ze daar vreemd van opkeken? Nee. En gebeurde toen hij met hen aanlag dat hij het brood nam en zegende. En nadat hij het gebroken had, gaf hij het hun. Stel je maar voor die handen, hè? Dat brood. En hij gaf het aan hun. En hun ogen werden geopend. Op dat moment herkennen ze iets. Zie, er staat niet dat ze hem in zijn gezicht aankeek. Nee, ze zagen iets in dat breken van het brood. Als we het Lucas-evangelie lezen, dan zien we dat daar twee keer wordt daar uitgebreid over gesproken. Eén keer dat er Jezus, de Gered heeft erover gesproken, met Jezus wordt alles anders. Toen de spijziging van de 5000, dat hij Jezus brood nam. 5 broden werden in één keer, ik noem het zeg maar 5000 broden in stukjes. En die handen bleven maar breken, breken, breken. En hier herkenden ze hem daarin. De andere keer is bij de instelling van het avondmaal. En op een of andere manier hebben ze hem daarin herkend. Ik denk dat wij dat ook iedere keer, als het goed is, meemaken. Als wij hier zondagochtends brood breken. En daarom ben ik ook blij dat ik net als een geloofsgemeenschap mag behoren, waarin we dat wekelijks mogen doen. Elke week zijn we weer in staat om dat moment te beleven waarin we hem herkennen. En aan hem terug mogen denken. Hun ogen werden geopend, zij herkenden hem en hij werd onzichtbaar voor hen. Dus de Heer was niet meer nodig op dat moment. Als je hem herkent, hoeft hij er niet meer te zijn. En ze zeiden tot elkaar, was ons hart niet brandend in ons, toen hij onderweg tot ons sprak, toen hij tot ons de schriften opende. En zij stonden op datzelfde ogenblik op. Ik denk dat ze de tafel niet eens afgeruimd hebben. Zo, dat kun je je voorstellen. Ze zijn gewoon. Wat zeg je? Nee, ik denk het niet. Gewoon als een haas terug naar Jeruzalem. Want ze beseften dat er nog een stel waren in Jeruzalem die geloofden dat het kletspraat was. En als je dat hier beseft, dat er anderen zijn die eerst geloofde wat jij geloofde, of niet geloofde wat jij ook niet geloofde, dan is het je plicht als het ware om ze daarvan op de hoogte te stellen. En ze rennen terug en zij stonden op datzelfde ogenblik op en keerden terug naar Jeruzalem en vonden de 11 en hen die bij hen waren samenvergaderd, die zeiden, de Heer is werkelijk opgewekt en is aan Simon verschenen. We hebben het al over gehad. Hier heeft een apart onderhoud met Petrus gehad. En Petrus had blijkbaar zoveel gezag, hè, binnen zijn vriendengroep, dat de rest het nu ook geloofde. Hè. En die zeiden, de Heer is werkelijk opgewekt en is aan Simon verschenen. En zij vertelden wat onderweg was gebeurd en hoe hij hun bekend was geworden in de breking van het brood. En dan gaat het verhaal verder. En terwijl zij hierover spraken, stond hij zelf in hun midden en zei tot hen, vrede zij u. En dan is het nog niet helemaal goed. Hè? Ze werden angstig en erg bang en meenden een geest te zien. En dan gaat de Jezus nog verder. En hij zegt tot hen, waarom bent u ontsteld en waarom komen er overleggingen in uw hart op? Ziet mijn handen en mijn voeten dat ik het zelf ben, betast mij en ziet, want een geest heeft geen vlees en beenderen zoals u ziet dat ik heb. En toen hij dit zei, toonde hij hun zijn handen en zijn voeten. Ik weet niet of het waar is, ik hoop dat iemand van jullie mij daar misschien na afloop mee kan helpen. Maar we weten dat toen de Heer Jezus met Maria heeft gesproken, dat hij zegt van, raak mij niet aan. Want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. En hier zegt de Heer Jezus als het ware, betast mij. Voel mij. Is hij dan in tussentijd naar de vader gegaan? Ik weet het niet. Ik hoop het van jullie straks te horen. Maar het was wel een gedachte die bij mij opkwam. En dus ik ben benieuwd. Maar de Jezus zegt van, en toen hij dit zei, toonde hij hun zijn handen en zijn voeten. En toen zij het nu van blijdschap nog niet geloofden, er nu geen angst meer en vrees, maar blijdschap, dat kan. Je emoties kunnen gewoon echt met je aan de gang gaan. Het kan in droefheid zijn, maar het kan ook in blijdschap zijn. Maar Jezus is er niet mee tevreden. Hè? Dus op een gegeven moment moeten die emoties landen. En dan zegt hij van, laat maar gewoon iets gewoons doen. Wat doe je dan? Geef je me een glaasje water? Of je gaat zeggen van, heb jullie iets te eten? En Jezus gaat heel simpel zo om. Hebben jullie iets te eten? Zij nu gaven hem een stuk van een gebakken vis en van een honingraad. En hij nam het en hij at het. Hij nu zei tot hen, dit zijn de woorden die ik tot u sprak. Dus de emoties zijn nou volgens mij weg. Dus ze kunnen weer horen als een normale mensen. En dan gaat hij gewoon terug. Eigenlijk bij hetzelfde waar hij ook met die twee Emmausgangers mee bezig is geweest. En zegt van, dit zijn de woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was. Dat alles moest worden vervuld wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes en de profeten en de psalmen. Hij doet daar iets speciaals. Hij opent hun verstand opdat zij de schriften verstonden. Op dat moment denk ik dat ze in één keer alle verbanden zien. Dat werd later nog weer versterkt. Toen ze de Heilige Geest uiteindelijk kregen. En zij zei er, en zo staat er geschreven dat de Christus moest lijden uit de doden en opstaan op de derde dag. En in zijn naam bekering tot vergeving van zonden moest worden gepredikt aan alle volken. Te beginnen bij Jeruzalem. Dat was de bedoeling. Te beginnen bij Jeruzalem moest het evangelie worden gepredikt. En wat er dreigde te gebeuren op die eerste dag dat hij opgestaan was, dat de hele discipelgemeenschap, zijn volgelingen waar hij 3 jaar in geïnvesteerd had, dat hij uit elkaar zou vallen. En de Heer is als een herder achter ze aangegaan en heeft ze teruggebracht, opdat ze klaar zouden zijn voor hun bediening. En zo doet hij dat ook met ons. We moeten klaar zijn voor de bediening. Dat betekent dat we klaar moeten zijn om het evangelie verder te brengen, verder dan Jeruzalem. U bent getuige van deze dingen en ik zie, ik zend de belofte van mijn vader op u. U echter blijft in de stad totdat u wordt bekleed met kracht uit de hoogte. En dan vind je de enige geschiedenis die je in evangelie over de hemel vaart. Die staan in andere evangelie staat niet, dat wordt gereserveerd voor handelingen. Maar Lucas is de schrijver van zowel Lucas als de handelingen. En hij maakt hier een, tegenwoordig noemen wij dat een bridge, geloof ik. Hij maakt een brug tussen die twee boeken. Hij nu leidde hen uit naar buiten, tot aan Betanië. En hij hief zijn handen op en zegende hen. En het gebeurde, terwijl hij hen zegende, dat hij van hen scheidde en werd opgenomen in de hemel. Op dit moment had hij zijn uitgang, of zijn exodus in Jeruzalem volbracht. Het paaslam was geslacht op Golgotha en hier leidt hij het volk als het ware uit Jeruzalem. En zij aanbaden hem en keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. En ze waren voortdurend in de tempel en prezen en zegenden God. Als we ons liederen boekje kijken, dan zie je hier een hand. Ik denk dat de zegende handen zijn van de Heer Jezus. En je ziet hier een lofprijzende gemeente die zijn hand uitstrekt. En dat is het beeld wat je hier ziet. Je ziet de Jezus zegenend naar de hemel gaan en de discipelen die zingen hem lof. En ik wou dat in het verlangen dat ze hem terug zullen zien. En dat hij zijn koninkrijk inderdaad zal vestigen hier op aarde. Ik zou willen eindigen met het zingen van een lied. Ik heb dat aan Gerben doorgegeven. En laten we dan gewoon ook zingen met een verlangend hart naar die Heer die achter je aangaat als jij iets hoopt en teleurgesteld bent in hem.